Welkom bij de 9e aflevering van Eten is Weten, een wekelijkse podcast waarin wij de zin en de onzin in de voedselwereld aan de kaak stellen aan de hand van 3 of 4 meegenomen feitjes door onze gasten hier aan de keukentafel bij de Mulders. Met deze week Hidde Boersma, Joris Lohman, Karsten de Vreugd en de altijd spraakzame Sigrid Wertheim-Hek. Welkom.
Hoi Sigrid.
Sigrid.
Hallo allemaal.
Hallo en gelukkig nieuwjaar!
Lekker brilletje heb je
al. Oh ja, nee, maar ik heb speciaal voor de podcast heb ik een gelukkig nieuwjaarsbril opgezet. Want het is altijd goed om het jaar met een positief idee te beginnen. We hebben hier een fles champagne staan die we dan gewoon niet open maken. Maar we kunnen wel even het geluidje faken. Hebben jullie het allemaal een beetje overleefd? Hebben jullie trouwens goede voornemens?
Beter articuleren in de podcast.
Oh, dat zou echt heel fijn zijn.
Iets minder lang, iets minder snel praten.
Minder polariseren.
Polariseren is leuk.
Oh, ja, dat is heel saai.
Ja, nee, polemisch is goed.
Oké, en ook meer in de microfoon water was een van jou.
Nee, dat doen we in 2025.
Je moet ook niet te veel tegelijk.
Nou, voordat het weer chaos hier gaat worden, want het gaat sowieso een chaos worden, gaan we gewoon beginnen met het eerste feitje. En die is van Hidde Boersma.
Ik heb het idee dat ik vaak mag beginnen.
Ja,
zijn we er al een beetje vanaf.
Ja. Jij mag ongeveer 1 van de 4 keer beginnen.
Ja, is het dan het goed begin van het nieuwe jaar?
Zeker, ja, dat hoop ik.
Maar met Hidde beginnen is altijd wel een goed begin van het nieuwe jaar.
Mijn feitje is dat maar 1/4 van alle mensen... Ik moet ook dit gaan lezen. Dat maar 1/4 van alle mensen de richtlijnen van genoeg groente en fruit behaalt. En dat het bij kinderen vaak maar veel lager is. Het laagste is het tussen 12 en 16 jaar. Dan is het maar 1 op de 10. En ik heb het feitje genomen om het te hebben over de lunchcultuur van kinderen. Want ik verbaas me daar oprecht bij mijn kinderen. Het is niet normaal hoe kort mijn dochter van 7 de tijd krijgt om ze allemaal brood op te eten. Af en toe 15 minuten moet ze de 3 broodjes inrachen. En dan worden ze alweer naar buiten gestuurd. Omdat er dan niemand is of omdat die docent moeten dan ook wat voorbereiden ervoor. 5 of 10 minuten. En ik zou dus willen pleiten voor een echte lunch zoals je dat in Frankrijk hebt.
Maar even, ik zit wel eens met jou aan tafel.
Ja?
Het is lang bij Hidde.
Voor mij is het geen probleem. Ik red het wel.
Hidde zuigt de eten op. Ja. Dus misschien dat je dat ook kan leren aan je dochter. Dan is het ook opgelost.
Ja. Maar ik vind het dus fascinerend. Kijk, waarom is het zo moeilijk om genoeg groenten te eten? Omdat wij dat dus allemaal in 1 maaltijd moeten doen.
Moet dat?
Omdat wij dus en 's ochtends en 's middags brood eten en met heel weinig groenten. Dus moet alles, die 200 gram, en dat is best wel veel voor 1 maaltijd. Terwijl in heel veel landen is het dus normaal om 's middags en 's avonds. En door dat op school te doen, heb je een soort peer pressure. Dus mensen, zoals in Frankrijk doen ze dat. Dus in Frankrijk lussen kinderen vaak ook veel meer. Omdat je dus met z'n allen gaat eten. Zit een soort peer pressure. Voor mij is het dus een heel goed
dus
idee.
Dus jij zegt dat de broodcultuur debet is aan ons gebrek aan groenten.
Ja, ik heb dus het idee dat... Kijk, ik weet niet, mijn schoonouders die eten ook nog steeds 2 keer warm. En mijn opa en oma deden dat ook. Dus ik heb het idee dat die broodcultuur van 2 keer brood ook best wel vrij recent is.
Ja, want als jij...
Je zei wel, ik kwam laatst met een feitje dat we vroeger veel slechter aten.
Ja, dat is waar. Maar wel dan 2 keer warm, maar geen brood dan.
Nee, precies.
Ja, dat was er niet altijd
qua hoeveelheid vitaminen en groenten, denk ik dat het wel beter is geworden.
Maar
dat is waar.
Maar we hebben gelukkig een echt expert. Want jij zegt het minste is tijdens de middelbare schoolleeftijd.
Ja.
Je wil het aanpakken op de lagere schoolleeftijd. Ja. Terwijl mijn nichtje die woonde in Frankrijk. En die was met haar 2 jaar, ging ze naar zo'n crèche. En toen kwamen we er ophalen en toen moesten wij even wachten. Want het stokbrood met de Franse kaas was nog niet gegeten. Dus dat gebeurde al. Dus inderdaad heel vroeg.
Ja.
Dus het is heel normaal om uitgebreid te eten. Maar het is gewoon ook Franse kaas. Hè? Dus niet
heet Franse kaas in Frankrijk ook Franse kaas? Of is het gewoon kaas?
Dat is een goede kaas.
Fromage.
Net als dat Engelse drop in Engeland gewoon drop.
Drop heet.
Maar
het is niet altijd alleen maar gezond.
Jullie hebben dus kinderen. Jullie maken dus de lunch voor je kinderen. Dan kun je toch zelf ook gewoon groenten erin flikkeren?
Ja, dat doe je ook wel. Kijk, wij nemen bijvoorbeeld wortels mee in plaats van fruit. Dus groenten in plaats van fruit of paprika of tomaten. In plaats van voor de fruitpauze.
Maar in plaats van brood?
Ja, in brood zou het wel kunnen inderdaad.
Alleen maar wortels. Gewoon een zak wortels.
Maar dan stel dat je iets van een maaltijd hebt dat je moet opwarmen. Of dat soort dingen. Daar heb je dus geen eens tijd voor. Ze hebben nu wel bij ons op school een soort, dat heet dan Tommy Tomatoes. 1 keer per week mogen ze dan iets van pasta erin. En ik vind het ook fascinerend, want ik las dus...
Pasta? Is dat groente?
Er zit al vaak meer groente in. Maar ik vond het zo grappig dat... Er wordt hier in Nederland al best wel een tijdje over gesproken. Gaan we dit doen? En wat ik dan zo typisch Nederlands vind, is dat er eerst dan 3 of 4 van die proefscholen zijn. Ja. Terwijl in het buitenland weten we gewoon, kinderen gaan er beter van eten, eten meer groentes. Maar in Nederland moet het eerst.
Dus jij zegt warme lunch op school.
Ja, en dan ook echt daar de tijd voor nemen. Dus je krijgt dan veel meer een soort gezonde eetcultuur.
Sigrid, wat vind jij daarvan?
Nou, mijn kinderen hadden altijd warme lunch op school. En als je geen food waste wil, dan wil je geen warme lunch op school. Want ze eten dus heel selectief. En de rest verdwijnt gewoon.
Maar dat was niet in Nederland.
Nee, dat was niet in Nederland.
Nee, precies.
Maar het was wel echt uitgebreid. Er was heel veel aandacht voor voedsel. En daar was ook niet, zeg maar, de norm. Omdat je daar zoveel verschillende culturen hebt. Maar het verdween wel heel veel in de prullenbak. Ja, daarentegen hadden ze dus overal wel heel vaak rauwkost. Mm. En als je dat dus gewoon in de klas hebt staan, en kinderen kunnen dat de hele dag door eten, omdat ze iets anders willen doen, dan krijgen ze eigenlijk heel veel groente binnen, zonder dat je ze dwingt in zo'n lunch. Dus er zijn ook hele makkelijke, want rond die lunch zit natuurlijk een aantal lastige factoren om wat te organiseren, met leerkrachten, et cetera, en koken. Terwijl als het gaat over die groente en die fruit, dan snack tomaatjes, snack komkommertjes, kun je gewoon in die klas zetten.
Why not?
Precies, dat kan ook. En er is een heel leuk experiment geweest van collega's van mij. Ik weet niet meer exact wie er allemaal bij betrokken waren. Maar die hadden tijdens vergaderingen gewoon in Wageningen allemaal die komkommertjes en die worteltjes op tafel gezet.
Heerlijk.
En dan hadden ze 2 dingen gedaan. 1 hele grote schaal in het midden. Nou, die was bijna helemaal leeg aan het einde van de vergadering. Want niemand wilde natuurlijk dat laatste stukje pakken.
Zo Nederlands.
Maar als ze individuele porties hadden gezet bij iedereen, was gewoon ieder bakje leeg. Nou, dus eigenlijk, dan zit je dus eigenlijk al, moet je het via een maaltijd er doorheen? Of kun je dat ook op een andere manier?
Vast, denk ik toch. Want het is ook wel een beetje hoe ik weet niet. Kijk, als wij aan het koken zijn, dan zitten de kinderen af en toe voor een filmpje, dan geven we ook al de helft van de groentes. Rauw gaat er voor die tijd in. Dus op die manier krijg je ook. Nou, kijk, wat volgens mij dus ook voor een deel helpt. Kijk, dat groentes bij zo'n filmpje, dat doen wij dan misschien wel, maar misschien niet alle gezinnen. Wat voor mij, ik vind het ook voor een deel, lijkt het me goed omdat je daarmee dus dat een soort democratiseert. Dat iedereen, alle kinderen, op die manier goed te eten krijgen. Dus voor mij is het niet alleen voor de gezondheid, maar voor mij ook de diversiteit in eten die niet iedereen thuis heeft. En nog een ander voorbeeld, denk ik, voordeel is. Zou het eigenlijk niet handig zijn als je dus... Kijk, mijn kinderen gaan nu tot 2 uur op school. Maar stel dat je een redelijk lange lunch doet. Dan kan je tot, tot half langer, uur, 4 uur. En dan heb je ook geen opvang nodig.
Ja. Oké, maar ik heb het idee dat kinderen überhaupt niet zoveel houden van groenten.
Nou, voor mij is dat een misvatting. Mijn kinderen eten echt heel veel groenten.
Eten ze allemaal wel.
Rauwkost, ja. Dus paprika, tomaten en wortel.
Maar ik denk dat iedereen dat uiteindelijk wel meegeeft. Maar jij gaf net even die opmerking over die broodcultuur. Je kan wel iets anders meegeven, maar het is ook een soort van iedereen eet brood. Het moet inderdaad heel snel. Jij zegt net 15 minuten. Ik hoorde later daar wel wat van gezegd bij onze school. Dat ze in 5 minuten, kind van 4, soort. Dat zijn dus die combinatie van.
5 minuten?
Ja, echt dat bizar, ze 5 minuten hadden om iets uit te leggen. Ja, je lacht, maar dat is toch verschrikkelijk?
Ja,
ze ook om dat soort van weg te duwen. En die kleinste van ons heeft dan nog de halve bakje vol. Ja,
je leert er niet echt genieten van eten. Nee, even bij stil
dus
staan.
Dat is het denk ik wel. En daar weet jij misschien wel meer van. Er zijn natuurlijk best wel veel onderzoeken gedaan dat het niet alleen gaat over het groente, maar ook over de tijd en de aandacht en dus de warme lunch, wat in culturen zoals in Frankrijk, Italië meer gangbaar is, dat gezondheidsvoordelen heeft, toch?
Ik denk dat in de hele cultuur zit. Want zoals wij lunchen, zoals ik zelf lunch, kan natuurlijk echt niet.
Nee, dat doen we zelf ook. We zijn met eten bezig.
Gewoon functioneel even wat energie erin en klaar. Dus we hebben niet die cultuur om daar echt de tijd voor te nemen.
Nou ja, kijk, wie hier haalt de dagelijkse hoeveelheid groente?
Nou, precies, want het is dus niet alleen kinderen.
Nee, in Nederland is het een kwart.
Jij?
Ik houd het niet bij. Maar
jij? Ik kom wel echt in de buurt, denk ik. Ja.
Jij?
Ik eet 's avonds.
Ik haal het denk ik niet. Nee. Maar ik dacht wel... Kijk, wij hebben een project samen gedaan op Lowlands en op de Dutch Design Week.
Name dropping.
Nog meer.
Toch even plukken.
Name dropping.
Maar
op
daar,
Lowlands?
Maar, ja, op Lowlands.
Wow.
In een tent en zo. Maar daar was een van de leuke dingen die we ontdekten... is dat je ook een shake kan hebben... waar je eigenlijk alle vitamine in kan hebben. Is dat een van de alternatieven die ook door het voedingscentrum wordt meegenomen? Of gaat het echt om een wortel en om tomaat?
Het is wel een goeie, want dit is wel interessant om... Je eet dan heel gezond, maar volgens mij zit het voedingscentrum ook nog wel een beetje op de lijn van eten is sociaal. En dus ik weet niet hoor.
Dat want vanaf vandaag is er dus een tax op suiker en die gaat naar 23%. En dat geldt ook op light producten. Waar geen suiker in zit. Maar bijvoorbeeld niet op chocomel, waar de meeste suiker in zit. Want dat is zuivel. Dus dat volgens de schijf van 5 is zuivel op de schijf van 5. En En aspartaam niet. Dus, dus je betaalt nu 23% extra. Nee, je betaalde 9 cent. Dat gaat nu naar 23 cent per liter. Suikertax, wat vinden we daarvan? Suikertax, goed idee?
Ik ben voor.
Maar ook op light producten?
Nee, maar ik weet wel dat vooral in Mexico dat het echt goed heeft gewerkt. En dat echt mensen minder. Maar ja, je zou, ja, in Engeland natuurlijk. Maar dan zou je zeggen, ga dan de switch volgens mij van cola naar cola zero bewijzen. Van is een goede switch. En hier helpt dat dus niet. Want je hebt dezelfde belasting.
En je hebt dus nog steeds het idee dat ze het vooral doen om de staatskas te spekken. Ja. Oh ja. Nou ja, niet omdat het.
Nee,
maar als het op light zit. En als je het niet toebedeelt aan dat je dan dus groente beschikbaar maakt. Weet je, waarom zou je dat geld niet rechtstreeks gooien in het beter maken van.
Nee, maar er zijn twee verschillende discussies. Eén is natuurlijk dat je zegt van nou, eigenlijk suiker is gewoon ongezond en dat willen we taxen. En dan kun je zeggen van ja, is cola, zo'n soort product, is dat dan wel gezond? Nou, zou ik zeggen ook niet gezond. Maar je kunt ook zeggen, hoe zorgen we nou dat die gezonde producten veel aantrekkelijker worden? Dus ik denk dat je en-en moet hebben. Maar ja. Er zit enerzijds is er een soort discussie om wat valt er binnen die tax al dan niet. En moeten we dat aanpassen? Die discussie is nu al lang gaande. Want er zitten natuurlijk heel veel gekke dingen in. Nou ja, dat heeft te maken met allerlei wetgeving, allerlei regelgeving. Daar moeten we wat mee. En dan krijg je altijd producten die net op dat randje vallen. Nou, dat zal zich wel uitwerken. Aan de andere kant gaat het natuurlijk niet om dat we alleen maar suiker taxen, maar dat we gewoon naar een heel ander eetpatroon toe moeten.
Ja.
Nou, kan je dat taxen? Kan je de andere eetpatroon taxen, denk je?
Nou ja, Karsten zei net over dat experiment. We hebben natuurlijk gewoon een hele stevige stelling daarin geponeerd. Van wat vinden we nou eigenlijk? Vinden we dat groente en fruit voor iedereen gratis moet zijn? En dat gewoon dan de gezondheidszorg extreem duur wordt? Of vinden we dat we allemaal heel goedkope gezondheidszorg moeten handhaven, maar dat groente en fruit gewoon extreem duur wordt? En dan ga je dus uit alleen maar een voedseldomein halen. Dan ga je ook gewoon kijken, wat vinden we als samenleving? Hoe wij, en dan heeft het ook met belastingstelsel te maken, waar we dat dan uitgeven. En ik weet ook nog wel dat ik een keer heb gezegd van, en dat was ook wel een discussie met een aantal medici, wat als je nou iedereen gewoon gratis standaard uit Nederland geproduceerd voedsel geeft, iedereen hetzelfde.
En die btw-discussie?
Ja, of gratis via supermarkten. Ja, dan gaan mensen horen. Ik zei, ja, dat doen ze ook 1 maand. En daarna komen ze erachter dat het bederft. Ja. En dan is het over en normaal.
Dat
en dan
is het wc-papier.
Dus, ja, dat geloof
ik. Weet je, maar het gaat er meer om van, kun je die discussie op andere invalshoeken gaan bekijken? Want zo blijven we gewoon hetzelfde systeem. En dan krijg je discussie inderdaad tussen de belasting.
En wat houdt dit nou eigenlijk tegen? Als je zo, het is een heel breed palet met allerlei dingen waar je aan kan trekken. Maar we maken niet echt stappen daarin. Wat is de grootste
weerstand? Het grootste probleem is natuurlijk dat het in verschillende eigenlijk beleidsdomeinen valt. Ja. En dat zie je zeker met gezondheidszorg. Heb je het preventieakkoord. Maar eigenlijk echt een discussie over van nou, en hoeverre verhoudt zich nou gezondheid met duurzaamheid en met landbouw. Ja. Die wordt gewoon onvoldoende gevoerd. Ik had zelf een keer een gesprek bij het ministerie. Toen hadden we het ook over toegankelijkheid, de verduurzaming van het voedselsysteem. Maar zodra het dan over sociaal-economische moeizame klassen komt om mee te komen in de samenleving, dan wordt gezegd, ja, dat hoort bij het ministerie van Sociale Zaken. Ja, en dan hou je dus eigenlijk een soort. Ja.
En ook dit is al best wel lang bekend, toch? Als je naar een ministerie gaat, naar een minister zegt, ja, dan moeten we over de departementen heen. Maar dat hoor ik ook al 15 jaar. En dat gebeurt dan toch niet. Waar zit dat in?
Oh.
Ja, dit is het teken dat we nog 1 minuut hebben tot het einde van dit onderwerp.
Eindelijk zijn we niks.
Uiteindelijk is het interessant in deze podcast.
Ja. Ja.
Mag ik even zeggen?
Dit is 5 minuten, dit is 1 minuut nog. Ja. Nee, ga lekker verder, want wij houden ons helemaal niet aan tijd eigenlijk.
Nee.
Ja,
dit is al zo heel lang bekend. En ook bij ministeries. Maar waar zit het nou in dat echt niet lukt? Ik bedoel, jij hoeft dat niet uit te gaan leggen aan de minister dat ze eigenlijk tussen die ministeries moeten gaan werken.
Maar, misschien wel.
Nou, het zit natuurlijk zeker ook absoluut in de financiële structuren. En dat geldt niet alleen voor Nederland, het geldt ook in andere landen. We hadden op een gegeven moment, en dat is eigenlijk een mooie parallel, omdat het wat lostrekt van je eigen context, in Vietnam een discussie over antibiotica-resistentie in vlees. En hoeverre is dat nou wel of niet gevaarlijk voor de humane gezondheid? Nou, daar kun je lang en dik over praten. Mijn man is microbioloog, dus dan hebben we daar wel discussies over.
Oh jee.
Maar waar het eigenlijk op neerkwam, dat we zeiden van, nou, als dat nou werkt voor de humane gezondheid, dan zou dat besparen in de kosten van de gezondheidszorg. Maar het voegt kosten toe aan de productiekant, de voedselkant. En hoe ga je dan die financiële stromen dan weer goed leiden? En daar zit gewoon wel heel vaak een belangrijke
Dus juist de achterkant is gewoon heel ingewikkeld. Ja. En daardoor komen we er aan de voorkant niet achter.
Ja, dus feitelijk blijft het een ingewikkeld verhaal. En 25%, is dat goed of slecht? Moet het beter?
Ik zat nog wel even op te zoeken. Bijvoorbeeld de obesitas in Frankrijk en Nederland is wel ongeveer gelijk. Dus ik zat een beetje te zoeken van, kan je het nou heel erg merken in de gezondheid? Maar goed, dan heb je natuurlijk zoveel andere factoren die meespelen. Maar ja, die schijf van 5 is natuurlijk niet voor niks opgesteld. Als je dat op die manier eet, dan heb je de grootste kans op een lang gezond leven.
Oké, nou, dan gaan we naar het tweede feitje. En die is van Joris Sloman.
Ja. En mijn feit... uitgebreid feit, is dat de voedingsindustrie... en daar schaar ik onder andere Unilever, Nestlé en Cargill onder. Het zijn natuurlijk meer bedrijven, maar even die specifiek.
Lekker positieve bedrijven.
Ja. Dat is een waardeoordeel, Karsten. Ja. Ik heb mijn zin nog niet eens afgemaakt. Die zetten vol in op regeneratieve landbouw.
Halleluja!
Nu wordt er gelijk weer verwacht dat ik daar helemaal tegen ben. Maar ik ben helemaal niet zo tegen regeneratieve.
Je hebt wel eens gezegd dat je daar helemaal een jeuk van krijgt.
Nou, dat klopt in die film inderdaad. Ja. Dat klopt. Toen moest ik een beetje polariserend optreden. Misschien ben ik ook wel een beetje van de regisseur. Maar misschien ben ik er ook wel een klein beetje bijgedraaid.
Maar is dit je feitje? Of wil je nog iets meer daarover?
Nee, ik heb er nog veel meer over zitten. Maar ik wil even kijken hoe je hierop reageert. Nee, maar er is wel iets interessants aan de hand met regeneratieve landbouw.
Wat is regeneratieve landbouw?
Precies, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat ze daar ook nog niet helemaal uit zijn. Er wordt onder andere gezegd dat er een hele losse definitie is van regeneratieve landbouw. Of in ieder geval, er zijn heel veel verschillende definities onder die paraplu van regeneratieve landbouw worden gevat. Er wordt onder andere gezegd dat daardoor ook zorgt dat het... en er zijn eigenlijk ook geen vaste harde regels die zeggen van dit is regeneratieve landbouw. Wat bijvoorbeeld bij biologische landbouw heel anders is. En het is een keurmerk met hele duidelijke regels waar je aan moet voldoen en waar je ook op wordt gecontroleerd. En bij regeneratief is dat niet zo. En dat maakt het dus ook aantrekkelijk voor internationale bedrijven om hun CO2-voetafdruk te verlagen.
Maar is er een ondergrens? Want regeneratief houdt in dat je regenereert. Ik neem aan dat het gaat over de bodem, over de planten.
Dus dat is interessant. Uiteindelijk, het concept regeneratieve landbouw komt eigenlijk uit het is eigenlijk een beetje overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. En nog meer specifiek vanuit de inheemse voedselculturen. Nu wordt het bij Hidde al interessant.
Ja, als profeet.
Eigenlijk, je kan er echt boeken over schrijven, een heel lang vraag. Maar het is een holistische aanpak van landbouw en natuur. Ja, die gaan lachen. En om het heel kort samen te vatten, zoals ik het vanuit die bronnen zeg maar begrijp, is dat het een manier is waarbij je het leven faciliteert. Dus het leven van de bodem faciliteert op alle mogelijke manieren. En dat staat wel een beetje tegenover de manier waarop, op de industriële manier, de moderne manier van landbouw, waarbij we toch heel proberen in te grijpen op en te belemmeren en door middel van gewasbescherming en kunstmest, zeg maar, energie van buiten erin brengen. Dus het staat best wel vanuit die filosofie, staat het heel erg ver van wat jij ook misschien associeert met de landbouw die bedrijven zoals Nestlé Cargill over het algemeen op hele grote schaal.
Maar nu gaat het dus, ik heb er eigenlijk gezegd, twee vragen over. Ja, dat is dus duurder en dat levert dus minder opbrengst op. Omdat je dus eigenlijk nevenactiviteiten doet. Namelijk de bodem beter maken. Gaat dus ten koste van opbrengst. Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is. Als jij dus zegt dat we dus industrieel bezig zijn. Cargill is een...
Het is in ieder geval de industrie.
Kijk, dat hoort daaronder, toch?
Ook het concept of wat de industrie is, is natuurlijk ook een discussie
Nestlé
over.
Nestlé is de industrie,
wat
toch?
Wat is landbouw? Is dat, dus hier kom je in een heel interessant mijnenveld. Ja, maar daarom vind ik het ook leuk om het hier over te hebben. dus je hebt eigenlijk wat mij betreft, en dat is een beetje mijn stokpaardje, maar we hebben het natuurlijk altijd over de tovenaar en de profeet. Hè, de mensen die meer vanuit ecologie centraal en aan de andere kant die meer vanuit innovatie centraal. En je ziet eigenlijk diezelfde discussie in dat hele brede veld van regeneratief weer terugkomen. Zijn aantal mensen die zeggen het faciliteren van leven en in balans met de natuur. Ja, dat zit heel erg aan die profetenkant wat mij betreft. En aan de andere kant, als je kijkt, je moet er uiteindelijk iets mee. Dan moet je het ook gaan definiëren. Dan moet je het gaan vastleggen. En dan gaat het toch heel erg over innovatie en good farming practices. Hè, goede landbouwpraktijken die je allemaal invoert. Dat is ook goed, denk ik. Heel goed dat wel wat voor boer dan ook bezig gaat met minder bodembewerking, het land groen houden, minder gewasbescherming, et cetera. Dus het is een soort van lijn.
Ja.
Alleen dat, daar is dus een discussie van. Is dat dan nog wel regeneratieve landbouw?
Ik ga eerst nog één vraag stellen. Maar je doet alsof het lijkt alsof boeren niet altijd al regeneratief waren. Je bent altijd toch bezig met de bodem en met de omgeving. Het is toch niet iets nieuws? Dit is toch gewoon wat een boer doet?
Nou, en ik sta daar zelf ook best wel genuanceerd in.
Tuurlijk.
En wat belangrijk is om nog even toe te voegen, dat er dus echt heel erg een poging nu wordt gedaan door die grote bedrijven. Want het was eerst van ze roepen regeneratieve landbouw. En dan werd de kritiek van, ja, dat is je deed hetzelfde en je geeft het een nieuwe naam. En dan is het
greenwashing.
Ze hebben wel een, ja, dat kan je het onder andere noemen. Ze hebben, er is nu een framework ontwikkeld.
Halleluja.
In het SAI. SAI, netwerk, Sustainable Agricultural Initiative. En daar wordt wel met een aantal van die grote bedrijven, waaronder die ik net noemde, is er een richtlijn ontwikkeld waar je dan aan moet voldoen om te zeggen, dit is regeneratieve landbouw. Of in ieder geval dat stappen zijn in de richting van meer regeneratieve landbouw. Maar goed, die discussie staat dus wel vrij tegenover elkaar.
Oké. Okay. Hidden.
Ja, nou, want ik zat dus bij die...
Ik wist dat je dit ging zeggen.
Ja, dit framework zat ik even door te lezen. Dan denk je, ben ik tegen regeneratief? Als ik hier de methodes zie die bij regeneratief horen, denk je, ja, allemaal doen. Het staat hier dus, minimize soil disturbance, dus zo weinig mogelijk ploegen. Er staat, je moet groenbemesters doen, dus je moet je grond ook in de winter moet je begroeid houden. Hartstikke goed.
Gaat klaver.
Ja, bijvoorbeeld.
Gaat klaver
is een mooi woord, hè? Ja, dat is helemaal
zo. En er
staat dan bij electricity from on-site renewables. Ja, why not, weet je wel. Er staan hier iets van 15 of 20 dingen waarvan, nou, 15 is, without a doubt moet je dat doen. En ik vind het, denk dus ook wel slim dat het ook niet zo hardlijnerig is als biologisch.
Ja, maar is het iets nieuws dan gewoon boeren?
Nou ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, nou ja, bijvoorbeeld minder ploegen, dat doen Nederlandse Nederlandse boeren ploegen allemaal nog. En best wel flink ook. Dus, en dat heeft natuurlijk ook wel een klein beetje zonder bodemtype. Sommige bodems kunnen er beter tegen. Ik denk dat bijvoorbeeld groenbemesters in Nederland al wel iets normaler is. Mm-hmm. Maar in Amerika is dat echt nog steeds maar 3%. Die bijvoorbeeld hun cover. Dus ik denk, en dat vind ik dus ook wel sympathiek. Ik denk dat het ook slim is dat je niet zo hardlinerig bent als bio. Maar dat alle boeren op verschillende plekken kunnen hier uit deze 20 regels gewoon gaan kiezen. Ja, maar... En het wordt wel beter. Dus als je dit gewoon centraal hebt. Voor mij is het een goed iets.
Ja.
Ja, ik heb een iets ander perspectief. Ik heb helemaal geen, ik pretendeer totaal geen verstand te hebben van het hele regeneratieve boerenbedrijf, om maar zo te zeggen. Het is natuurlijk niet zo dat het is om, ja, het is natuurlijk wel belangrijk voor yield. Want als je je bodem uitput, Karsten, dan heb je een probleem. Karsten. Dus ik denk dat het noodzakelijk is. Maar ik wil eigenlijk een ander perspectief. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat toch bedrijven zich daarin uitspreken. Ongeacht de mate waarin. Ik was 2 weken geleden in Roemenië en daar hadden we een discussie over de EU Farm to Fork. En het grote risico is natuurlijk dat de grond in Nederland steeds duurder wordt. En dat het voor boeren eigenlijk heel aantrekkelijk wordt om hele vruchtbare landen, bijvoorbeeld in Roemenië of in Bulgarije, te gaan kopen. En daar dat boerenbedrijf voor te zetten, zoals ze dat nu altijd hebben gedaan. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Want als we eigenlijk over Europa denken, dan denken we, waar zit nou echt natuur? Ja, dan zit het niet in Nederland, maar zit het wel in Roemenië.
In de Karpaten.
Dus je wil dus eigenlijk voorkomen dat je dat gaat exporteren, wat wij nu willen gaan veranderen. Terwijl ze daar hebben ze kleinschaligheid. Ja. Kleinschaligheid zijn grote studies over. Onder andere van Vinnie Ricciardi van Table Debates. Daar heb ik een heel mooie podcast over gemaakt. Over eigenlijk die small-scale farmers zijn eigenlijk ook best wel heel belangrijk. En die zijn ook heel belangrijk in die regeneratieve methode. Dus ik denk ook als grote bedrijven dat als een soort standaard, ongeacht hoe vaag of hoe specifiek die is gedefinieerd, dat zorgt toch dat er een soort normaal ontstaat ook om goed zorg te dragen voor het land, de grond, de bodem, in tijden van klimaatverandering. Dus in die zin vind ik het best wel een positieve ontwikkeling, ongeacht alle kanttekeningen.
Nou ja, maar mijn vraag is, hoeverre is dit iets nieuw, anders wat we altijd al doen? Want ik kan mij voorstellen dat, want wij waren laatst bij Van Andel en die zegt, ja, ik heb dit boerderij bedrijf overgenomen van mijn vader. Ik wil het weer doorgeven aan mijn kinderen. Ik heb er baat bij dat die bodem gezond blijft. Dat is toch eigenlijk al common practice?
Ja, nou, en dat is zeker waar. De beeldvorming van, ik noemde ook een aantal keer, industriële landbouw is natuurlijk heel negatief. Allemaal uittrekken. Uiteindelijk, maar goed, dit is een heel college, vinden Hidde en ik ook wel leuk. Hè? Uiteindelijk is landbouw altijd extractie. Hè? Want je haalt voedingsstoffen weg, die oogst je en die gaan ergens anders naartoe. Die eten we op en die komen niet terug op het land. Dus hè, circulaire landbouw, dat is eigenlijk nergens.
Tenzij je dus onze poep scheidt van...
Nou, daar hebben we heel leuk stukje over het toiletgebruik in relatie tot poep en terugwinnen.
Ik ben ook weer vol met medicijn en drugs die jij dit weekend neemt. Dus dat kan ook nog allemaal niet. Dus, maar goed, dus echt duurzame, circulair-achtige landbouw, dat bestaat nauwelijks. De hele, laat zeggen, oorspronkelijke regentieve landbouw gaat er wel om echt zoveel mogelijk met die nutriënten. En dat is dus ook vaak heel andere modellen. Wat Sigrid ook al zei, dat is vaak kleinschalig. En dus bijvoorbeeld in Nederland is een boerderij in de buurt van Nijmegen, ken je wel, denk ik, Bodemzicht. Ja, die helemaal uitgaan vanuit zoveel mogelijk het leven daar faciliteren. Maar dat is uiteindelijk ook een heel ander model, waar ze met consumenten dichtbij uit de stad, en ik geloof niet dat die de poep terugbrengen, maar in ieder geval, dus is het eigenlijk buiten het standaard marktmodel. Dat staat wel echt vrij ver af van hoe op grote schaal inderdaad gekeken wordt. Maar dan wil ik uiteindelijk wel zeggen dat ik vind het best positief dat vanuit een soort van framework van positieve dingen die je kan doen om. En dat is wel zo dat daar dus meer ecologiebewustzijn in zit dan denk ik 30, 40 jaar geleden. Want het is een beetje een karikatuur om te zeggen: het is industriële landbouw, we flikken er alles op. En het is,
who cares?
Nee, dat is helemaal niet zo. Nee. Maar er zijn wel stappen geweest vanaf, laat zeggen, de ontwikkeling van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Dat ging eerst best wel reductionistisch. En langzamerhand is dat ecologische en dat bodembewustzijn daar steeds meer ingekomen. En dit kan je zien, dat is misschien een volgende stap. Waar dat ook heel duidelijk, dus bodembewerking, ja, dat is wel echt iets nieuws als we dat precies veel minder gaan doen in Nederland. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat een positieve ontwikkeling is.
Ja.
Je ziet wel, en daar zijn ook allerlei discussies over, maar volgens deze framework, dan zie je wel, als je dat echt gaat doen, dan heb je in ieder geval de eerste periode vaak minder opbrengst. En er zijn nu ook allerlei, nou, daar is eigenlijk niemand kan precies dat zien, maar er is laatst een point of view van Deloitte gekomen, die zegt, nou, regeneratieve landbouw is interessant, maar je hebt wel 2, 3, 4 jaar nodig om een soort van nieuwe manier van werken door te voeren. Heb je minder opbrengst en uiteindelijk zou je op hetzelfde, of misschien wel meer, maar ja, dat vind ik dan een beetje wensdenken, maar goed, kunnen komen. Dus, en daarmee zou je wel kunnen zeggen, bedrijven zoals Unilever die gaan inkomen kopen op dit soort voorwaarden regeneratief en ook misschien wat extra betalen aan die boer, die zouden wel heel veel boeren door zo'n verandering en zo'n transitie heen kunnen brengen. Dus ja, dat vind ik niet per se een negatieve ontwikkeling.
Dus we moeten even door de zure appel heen bijten.
Het is even wennen. Ik wil nog één ding zeggen. Wennen. Je wil het mag, hè?
Laatste.
Ja, want dat, kijk, want ik had in dat stukje van, in het kader van depolarisatie, in het stukje van Joris stond ook dat het Nationaal Geurfonds heel veel vertrouwen heeft.
Dat wil jij heel graag.
Ja, dat wil ik heel graag vertellen.
Goed, ik vraag me af waarom.
Ja, want het is depolariserend. Dat is de essentie van deze podcast.
Maar
want,
er is een groeifonds.
Er is het Nationaal Groeifonds. Er zit heel veel geld in. Echt heel veel geld in.
Heel veel geld.
Die hebben 129 miljoen beschikbaar gesteld aan regeneratieve landbouw.
Oh.
En wie zat er in de beoordelingscommissie van dit project?
Nou, vertel.
Je moeder?
Ik. Oh, ja, ik heb heel veel geld naar regeneratieve landbouw gestuurd. Ik was heel positief. Ik had een aantal voorstellen die allemaal heel matig waren.
En deze heb
ik gezegd, hier moet het naartoe. Dus in het kader van deze tovenaar heeft heel veel geld vrijgemaakt voor regeneratieve landbouw.
Nou, en nu het koffiezetapparaat gaat, is het een mooi moment om te gaan naar een volgend feitje. Het derde feitje is van moi, Karsten de Vreugd. Nou, ik heb een feitje en ik moest voor dit feitje even naar de bron, naar de wortel, naar de oorzaak. Er is een urban legend die zegt dat de wortel oranje is als eerbetoon naar ons koningshuis. Nou, de laatste jaren hoorde ik af en toe dat mensen zeiden, ja, dat is niet waar, dat is niet waar. En nou ben ik gaan zoeken en ik ben er nog steeds niet helemaal uit.
Je hebt de onderste steen boven gekregen.
Ik heb de ene onderste steen.
Het wortel en tak uit.
Boven. Laat ik eerst even vertellen. Het verhaal dat wortels oranje zijn gekweekt komt uit de 17e eeuw, toen Nederlandse kwekers aan de slag gingen en heel selectief te fokken. Ik weet niet of het fokken is. Kun je fokken?
Nee, met
fokken.
Maar ga dan.
Veredelen.
Dat stond op deze site, stond fokken op.
Nee, veredelen.
Op culi.nl.
Dat is wel een
betrouwbare bron. Als een soort eerbetoon naar ons koningshuis hebben dus Nederlandse kwekers de toen vaak witte of paarse wortel oranje gemaakt. Nou, ik heb een paar dingen hierin opgezocht en het schijnt dat het wel een modekleur was. Dus dat het ook vanuit een soort modetrend is ontstaan. Maar het is, ik heb niet helemaal het feit dat het is gedebunked kunnen vinden.
Maar wil je dat?
Nee.
Ik heb natuurlijk wel even. Ik heb het wel even opgezocht. En het mooie, want het is een heel recent feitje. Dit. Ik vond een paper in Nature. In 2003.
Culi versus Nature.
Hey, nou, jongens. Zou dat Culi niet voor een deel uit Nature, waarin dat inderdaad staat dat de.
Of is het Zuid ook Culi daar niet?
Of is het Culi?
Nee, Culi.
Dat Kul. De wortel inderdaad wel, de oranje wortel inderdaad wel voor het eerst veredeld is in Nederland. Wat ook alweer zo typisch is dat we dat dus alweer zo lang doen. Wat ik. Also een van mijn favoriete feitjes is dat 50% van alle groentezaden in de wereld heeft zijn oorsprong in Nederland. Wat ik echt.
50%?
Dat is bizar. In de hele wereld. Dat is echt bizar. En grappig genoeg, dat is dus ook blijkbaar een soort historisch precedent. Want wij hebben dus ook inderdaad die wortel oranje gemaakt. Maar alleen wat ik hier begrijp is dat het veel eerder is gebeurd dan de oranges. Dus dat het eigenlijk al rond 1300-1400 is gedaan. Dus bij de renaissance. En dus niet per se, misschien wel als modekleur, maar niet als eerbetoon aan Willem van Oranje. Maar okay. Hij komt dus wel uit Nederland. Gek.
Maar jij zei net, die wortel komt oorspronkelijk uit Azië. En dat is zo grappig, want ik had het verhaal van de oranje wortel neem ik altijd mee naar Vietnam. Om daar te claimen dat wij dat hebben vanwege ons koningshuis. Ja. En dat wij wortel hebben, omdat mevrouw Wortel dat per toeval had ontdekt. En nou komt hij uiteindelijk uit Azië. En blijkt dat dit feitje gewoon helemaal niet geen feitje te zijn. Nou, dat is natuurlijk heel jammer een nieuwjaar zo te beginnen.
Ja, eigenlijk houden we gewoon
graag wel van fietsen.
Ja, eigenlijk gaan we het in stand moeten houden. Trouwens, het verhaal dat de wortel is vernoemd naar mevrouw Wortel, wat ik daarover heb gelezen, is dat het in Duitsland was er een vrouw die heette Carotte. En daarom is de carrot, is zo naar haar.
Niks
naar
met caroteen te maken.
Het heeft waarschijnlijk wel. Nou, er is een andere theorie die zegt dat het komt uit het Latijns. Carotine.
Ja, natuurlijk caroteen.
Maar waarom is het dan wortel in het Nederlands?
Ja,
hij groeit onder de grond.
Heb je dat?
Nee, dat heb ik dus niet.
Het is misschien toch mevrouw wortel.
Nee, niet kunnen vinden.
Soms mogen feitjes ook gewoon anekdotes.
Dit komt toch door de caroteen dat erin zit?
Nee, dit komt dus door een vrouw die heette Carotte.
Nee, hoezo heet het dan caroteen? Die kleur.
Ja, dat is de haar vernoemd.
Zit ook in tomaat.
Alles wat
maar hij kan ook andersom zijn, hè?
Dat kan zeker zo zijn. Dat kan ook zijn dat mevrouw Carotte de caroteen heeft ontdekt.
Maar eigenlijk kunnen we dus hier besluiten om te zeggen wat we zouden willen.
Maar wat
dus,
is dan met wortel en tak uitroeien?
Ja. Nee, maar wij willen dus eigenlijk dat het gewoon in stand blijft. Dus
ik vind het wel leuk.
Mijn feitje is dat de wortel oranje is als eerbetoon naar ons koningshuis.
Maar ik vind het trouwens wel fascinerend dat, mocht ik niet meer.
Ja, jij mag wel. En je mag vooral dat hele spontane feitje over de magere brug er nou eindelijk in gooien. Ja,
dat ga ik ook nog doen inderdaad. Maar ik ga dat zo meteen doen, goed?
Nee,
wat ik fascinerend vind, is dat we hebben dus die oranje wortel hier gemaakt. En nu eet de hele wereld oranje. Want het was dus voorheen paars en wit en geel. Waar zijn die allemaal gebleven? Waarom is het vanuit West-Europa... Die peen, in de grootste uithoeken van de wereld eten we allemaal alleen maar oranje.
Maar je hebt toch nog wel gewoon witte penen?
Die hebben een soort van
de revival.
De vergeten groente.
Biologische boeren met name die
zijn
de regenboog.
De regenboogwortel.
Ik heb nog een spontaan feitje.
Ziet er heel leuk uit.
Oh, Hidde heeft nog een spontaan feitje.
Want wat wel zo is, dat de magere brug, dus de magere brug heet niet omdat die heel smal is.
In Amsterdam?
In Amsterdam, omdat de familie Mager daar op de hoek woonde.
Zie je, dat is toch mevrouw Wortel.
Is het toch weer rond, dus wij kiezen ze ervoor. Laat de urban legend alive. We gaan naar het vierde feitje. En die is van mevrouw Sigrid.
Ja, mijn feitje is eigenlijk haakt wel ook een beetje in op net wat Joris zei. Maar dat is namelijk dat 75% van ons voedsel wat we dagelijks consumeren in ons huidige dieet, dat komt uit het buitenland.
75% in Nederland.
Ja, dus dat heeft zijn oorsprong in het buitenland in verschillende vormen. Dan kunt u ook denken aan soja en dergelijke, hoe dat ook in veevoer wordt gebruikt. En als we dan kijken wat we in Nederland produceren, dan gebruiken we maar een heel klein deel van onze eigen consumptie, alhoewel nog steeds wel aanzienlijk, maar ook een groot deel gaat naar export. Dus jullie podcast heet Eten is Weten. En dan hebben we het heel erg over de Nederlandse landbouw. En dan komt het eigenlijk heel erg veel uit het buitenland. Ziet er heel charmant uit. Ja, heel charmant. Er wordt hier een Happy New Year op een neus geplakt. Nou, dat ondertussen.
Hidde zijn aandachtspan is klaar.
Ja. Ja. Het is wel heel gezellig.
Hidde, even
verder.
Vanaf nu gaat jouw...
Wordt nu interessant namelijk.
Hidde, vanaf nu gaat jouw feitje als laatste. Okay, ja. Forever.
Maar de grote vraag is natuurlijk, we hebben het heel erg over productie. En hoe we moeten gaan produceren. En zeker als we dan al kijken naar Nederland. Stel je voor dat we alles in Nederland zouden moeten produceren. Dan komen we heel veel land tekort. Dus dat kunnen we allemaal dan efficiënter gaan produceren misschien. Maar misschien moeten we ook wel nadenken, hoe gaan we consumeren? Dus voor mij is het gewoon heel erg belangrijk dat het landbouwdebat is uit alleen maar dat productiedenken van de boer gaat. Maar heel erg gaan kijken van, nou, wat willen we nou in de toekomst eten? Wat hebben we nou eigenlijk nodig? Hoe kunnen we dat produceren? Op wat voor wijze? En van daaruit dan weer gaan kijken van, nou, hoe gaan we dan welke landbouwsystemen waarin zetten? En dan kijken we naar breder EU. Maar ook omdat uiteindelijk straks, en dat vind ik het meest fascinerende in de wereld, eten we in steden. En die steden worden zo groot, zelfs in Lagos, 88 miljoen inwoners.
Ja, nou, en, dat is
ja, super bizar. En wij zeiden vroeger al, als we 200.000 inwoners in de stad zouden krijgen, nou, dat konden we ons niet voorstellen. Dus historisch kunnen we ons de grootte van steden niet voorstellen. Al die mensen gaan eten. Dus we moeten gewoon nadenken over, wat gaan we eten? En wat gaan we dan hoe, waar produceren?
En die dan gaan allemaal eten en die maken zelf niks. Dus dat moet ergens anders vandaan komen.
Tuurlijk,
dat
moet ze, ja, of ja, toch dat we toch echt naar, dan kijk ik jou aan, hè, naar stedelijke landbouwmodellen op daken. Ja. En weet ik veel, onder de grond. Er was ook een keer, hè, containers in de Sahara zand en dan met zonnepanelen op het dak. Hè,
nee,
wie weet. Ja,
nee,
ja, ja, exact. Maar, ja. Ja, nou, dat
maar wacht even, ik heb een paar vragen. Dus wij, ik dacht dat Nederland een van de grootste producenten was van landbouwproducten wereldwijd. Dus waarom importeren wij dan 75%?
Nee, Nederland is natuurlijk de tweede exporteur van de wereld. Maar dat heeft ook te maken heel veel met import.
Rotterdam.
En dan weer doorsluizen naar andere landen. Een deel van wordt ook hoogwaardig bewerkt in Nederland. Dus we kopen vrij goedkope, zeg maar, ruwe materialen in. En dat zie je vooral ook in soja.
Unilever,
en dat wordt dan verwerkt
Nestle.
En dan wordt dan doorverkocht. Dus het heet verwaarding. Daar zijn wij heel goed in Nederland. Waardoor je ook ziet dat de waarde van onze export heel hoog is. Dus financieel gezien. Daar zijn wij heel erg goed
heel
in.
Heel slim in.
Maar de vraag is ook natuurlijk, als wij iets gaan veranderen ook in ons systeem, stel je voor we gaan meer voor ons eigen land produceren, dan krijg je daar een keten aan reacties, echt consequenties voor, wat dat voor de rest van de wereld betekent. Dus het is natuurlijk heel erg moeilijk als wij ons realiseren, dat 75% van wat we eten uit het buitenland komt. Dus we hebben gewoon veel meer land nodig dan we in Nederland hebben om onszelf met ons huidige dieet te voeden. Dus dat vereist in ieder geval dat we anders gaan eten. En het roepen van een lagere veestapel, dat gaat niet zomaar werken als we niet anders gaan eten, want dan moeten we het anders vandaan halen.
Okay, en dan heb ik eigenlijk nog een tweede vraag. Wat is buitenland? Want wij zijn natuurlijk onderdeel van de Europese Unie. Is het zo dat van die 75%, 80% of 90% eigenlijk gewoon uit Duitsland, Frankrijk, Engeland komt? Of is het echt gewoon met vliegtuigen vanuit Zuid-Amerika?
Nou, een heel groot deel is natuurlijk echt inter-Europees. En met name wij exporteren natuurlijk ook heel veel naar die andere landen via Rotterdam. Maar bijvoorbeeld, wij zeggen ons dagelijks brood. Nou, er komt helemaal geen brood eigenlijk origineel uit Nederland. Komt gewoon voor een groot deel uit Frankrijk.
Wat?
Ons graan is niet goed genoeg.
Nee, ons graan is niet goed genoeg. Dan zouden wij giers moeten
proberen. Te weinig zonneuren of zo, toch?
Dus ja.
Ons dus, graan
gaat allemaal naar veevoer.
Dus in ieder geval de Oekraïnse oorlog of de Russische invasie in Oekraïne, die heeft heel duidelijk gemaakt. Ik heb daar heel lang in Oekraïne gewoond, dus ik wist het al wel. Maar
Vietnam,
nu weet heel
Oekraïne,
Nederland in ieder geval, ons brood is niet helemaal ons dagelijks brood. Dat komt gewoon uit Frankrijk. Komt ook niet uit Oekraïne het graan, dat komt gewoon uit Frankrijk. En dus daar zit natuurlijk een heel grote export in dat soort dingen. Maar wat ik ook interessant vind, en dat gaat over onze groenten. Wij hadden op een gegeven moment tijdens COVID lokaal. Terwijl we al 30 jaar lang uit Spanje heel veel groenten krijgen. En toen op een gegeven moment was het, ja, we moeten toch meer uit Nederland. En het jaar daarna was het een hele koude voorjaar, heel nat. Dus we kregen tot ver in juni, juli, kregen we onze broccoli, et cetera, uit Spanje. En dan ineens is het wel goed. Maar we hebben ook laatst een onderzoek gedaan, want dat gaat dan over die grenzen. Nou, inter-Europees, dat zouden we nog een heel eind komen. Maar wij willen in de EU Farm to Fork affordable food. Dus echt iedereen moet betaalbaar eten hebben. En als we kijken waar het vandaan komt, heel belangrijke mate uit Spanje, dan wordt dat geoogst door migranten. En die migranten, die doen dan in één keer niet mee. Want die zitten zelf in hele informele praktijken. Daar hebben we ook net heel groot onderzoek naar gedaan. Onder andere door studenten. Echt formidabel goed onderzoek, net gepubliceerd. Waarbij je dus ziet dat eigenlijk de weerbaarheid van het Europese systeem afhankelijk is van de weerbaarheid
van immigranten.
Van die migranten, ja, om zelf met hun voedselonzekerheid om te gaan. Ja. Nou ja, en dan is dus de vraag van, ja, waar liggen dan die grenzen? En je kunt het systeem natuurlijk heel ingewikkeld maken, maar dit is al gewoon in Europa. En daar stappen we heel makkelijk overheen in alle discussies.
Uiteindelijk betaalt dus iemand die prijs dus voor dat goedkope voedsel. Dat zijn dus in dit geval die migranten.
Ja, en je kunt dan ook nog steeds zeggen, is dat dan slecht? Ja. Want die doen heel heel vaak, hè, die komen vaak uit, ook uit Noord-Afrika bijvoorbeeld. En daar zijn ze gewend om op informele manieren in een voedselvoorziening te doen. Dus misschien doen ze ook wel dingen die voor hen heel gewoon zijn. Maar het gaat er wel om, wat vinden we affordable en just? Hè? Dus wat vinden we
rechtvaardig.
Wat is betaalbaar en rechtvaardig? Ja. En wie zijn er dan in geïncludeerd en wie zijn er geëxcludeerd? Dus waar liggen dan die grenzen?
Maar voor jou begint dat met de vraag, wat willen we produceren? Ja. Want we hebben het heel vaak over hoe moeten we produceren? Ja. Of wie moet produceren? Of waar? Kijk, maar wat? Heren.
Ja, nou, ik weet nog wel, ik weet niet, ik wilde eigenlijk vragen, hoe pak je dat aan? Hoe begin je met boeren op te dragen, als het ware. Want dat is natuurlijk nu bepaald heel de markt wat zij produceren. Ik weet nog wel, ik heb nog wel zo'n boekje gevonden van mijn opa, die echt van de overheid opgelegd kreeg wat hij moest telen. Dus één hectare gierst. En dat is helemaal verdwenen natuurlijk. Was dat destijds ook om wat meer controle te hebben of zo? Wat er,
dat zou ik niet weten.
Joris, hoe jij weet dat wel.
Nou, ja, tenminste, ik vind het punt van consumptie meenemen in de discussie over de toekomst van landbouw, voedsel, dat is echt heel belangrijk. En dat gebeurt nauwelijks in de Nederlandse politiek. De enige die het af en toe roepen zijn de boer-burgerbeweging. Ja. Überhaupt dit verhaal van import en export. En wat ik daar, nou heel anekdotisch, maar we hebben vaak dat verhaal over de Mansholt en na de Tweede Wereldoorlog werd er een productielandbouw neergezet. Mansholt is al een keer voorbij gekomen. Je hebt niet opgelet in de vorige podcast. De eerste eurocommissaris voor de landbouw.
Manshof?
Sikko.
Mansholt. Sikko Mansholt.
We gaan nog een keer een special maken.
Ja, dat doet die expres.
Maar wat een interessant weetje daarin. Ik sprak afgelopen week mijn oude professor John Grin en die heeft daar ook een mooi stuk over geschreven. Dat werd heel erg neergezet als het was heel erg gericht op productie. Hè, dus die heeft ervoor gezorgd nooit meer honger, zoveel mogelijk productie. Maar hij was toen, in het beleid, was ook heel erg gericht op consumptie sturen. En toen was consumptie wel, we moeten meer. Dus ze gingen, de huishoudschool was echt gericht op hoe leer je goed koken. Ja, ja. Hoe kan je meer met vlees en melk. En zeg maar, dat was natuurlijk best wel een soort van push. Koelkasten werden toen geïntroduceerd. Een heel andere manier van met consumptie omgaan. En er werd heel actief beleid opgevoerd en campagne opgevoerd.
Is de huishoudschool
allemaal. Dit is allemaal verdwenen. Dat is die hele overheidsinvloed. Dat is natuurlijk wel vaak.
En hebben
we eigenlijk
door de liberalisering
gezegd.
Het gaat
ook over het normaliseren. Ja. Want die huishoudschool is op heel veel punten interessant. Dus ik heb een leuk feitje straks. Toch, ik kom toch een keer terug op die toiletpot. Maar want het gaat erom van wat vinden we normaal om in omgang van voedsel? En er zijn natuurlijk heel veel. Krachten die daarop inwerken. Dat heeft de industrie, hè, natuurlijk de hele industrialisatie heeft daar enorm met bewaren.
Influencers.
En, nu zijn dat de influencers zoals Karsten de Vreugd.
Maar vroeger was dat dus Joris Driepinter. Dat was een influencer toen.
Ja. En Manshof.
Nee, Holt. Ik ga eruit.
En dan hebben we ook nog Uncle Ben vrij. Ja,
dat was ook een influencer.
En Lonnie.
Lonnie
was van
Koelkast is een hele leuke. Ja, die koelkast is wel een hele leuke. Want wat doet die koelkast? En dan wil ik inderdaad weer een zijstapje maken. In Vietnam hebben ze ook koelkasten. Dat hebben ze al heel lang. Maar ze hadden geen elektriciteit. Dus die koelkast.
Dus die stond er gewoon uit.
Ja, als die aanging, als de elektriciteit aanging, dat is de hartstikke warm. Dan gebruiken ze dat om iets te koelen. Dus die heet ook echt koelkast.
Antimagnetron.
Terwijl bij ons komt die oorspronkelijk vandaan natuurlijk van de ijskast met de blokken ijs voor bewaren. Dus dan zie je al dat er een andere functie is. Toen kwam er COVID en inmiddels al die jaren dat wij daar zaten in het begin hadden wij ook heel vaak geen elektriciteit, meer niet dan wel. En nadat we er in 9 jaar hadden gezeten was er gewoon stabiele elektriciteit. Maar ja, die gewoonte was, de koelkast is niet om te bewaren. Je koopt iedere dag vers. Tijdens COVID kon dat niet meer. Dus mocht je maar 2 keer per week naar de markt, dus moest je gaan bewaren. En ineens kwamen mensen erachter, hey, de koelkast staat altijd aan.
En die kan gewoon in stopcontact.
Bewaren. Heerlijk, en dan zie je dus dat er bijvoorbeeld ook met vleesconsumptie gebeurde er iets dat mensen toen vlees zijn gaan vriezen en gaan koelen. Dus gaan ze niet meer alleen maar op de markt het vlees kopen. Maar zie je ook dat ze dat bevroren durven gaan kopen. Ja. Dus je ziet eigenlijk hoe een heel simpel ding als een koelkast een enorme werking kan hebben over wat we normaal vinden in. En dat is interessant.
Ja. Nou ja, maar als we het over de koelkast hebben, er is vaak een discussie. Is het een ijskast of een koelkast?
Nou, Sigrid heeft het net opgelost.
Nou,
voor ons.
Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik heb laatst eens gehoord dat de rijke mensen hadden een kast met ijs. En de arme mensen hadden een kast die koelde door lucht. Dus het is een statusding. Als jij dus komt uit aardenhout, zeg je waarschijnlijk ijskast. En als je komt uit, uit Zeist of zo, uit een of ander...
Die discussie hebben wij thuis.
Imperisch dorp. Dan kom je dus uit... Dan is het dus een koelkast. Dus noem jij het een ijskast of een koelkast?
Nee, ik kom natuurlijk uit Brabant en ik heb een koelkast. Maar mijn man noemt het een ijskast. En we hebben daar intense strijd over.
En dat komt dus door dit feitje. Ja, nou jongens, ik wil jullie bedanken voor deze hele fijne eerste aflevering van het nieuwe jaar. Ja. Ik wil jullie een heel voorspoedig en gezond 2024 wensen. Ook namens Stop the Food Fight.
Heb ik al beter gearticuleerd?
Jij hebt zoveel beter gearticuleerd.
En had je die champagne dan wel in de koelkast liggen?
En in de ijskast. Want champagne gaat niet in de koelkast. Tot de volgende week. En dankjewel.